Goedemorgen. Kunnen we altijd tegen elkaar zeggen. Hè? Ondanks al het verdriet, al de moeite die u ondervindt, ook hier in de gemeente, zoals ik dat ook naar mij toe krijg. Nou, u staat niet alleen, want ook mij overkomt dat. En wat is het geweldig als je dat lied zo net met elkaar mocht zingen en u dat allemaal beleden hebt. Mijn ziel heeft u van noden, elk uur, elk ogenblik. O zegen mij, mijn heiland, tot u kom ik. Ja, dat is een belijdenis waarvan u niet te klein moet denken. Dat is enorm groot als je dat zo kan zeggen en dat je dat met heel je hart belijdt, dat je God nodig hebt. En het blijkt dat we God nodig hebben. In alles wat we vanmorgen al gehoord hebben. En de ziekte die er is, de moeite die er zijn. De moeite, zoals ik al zei, die ik ook in mijn eigen leven ken. Ik ben altijd heel gezond geweest. Maar soms ineens dan gaat het licht uit. En dat overkwam mij ook. Een tijdje terug, zomaar uit het niets, dat ik wegviel. En voordat ik het wist, lag ik in het ziekenhuis. En heb ik alles maar over me heen laten komen. En allerlei onderzoeken. Ze hebben mijn hoofd van binnen bekeken. En ik dacht van, het was voor mij ook een mooie ontdekking dat ik ook hersens heb. En men zei dat ik waarschijnlijk een TIA gehad heb. En er was iets kwijt. Ik zeg, ik ben blij dat er geen draadje los zit. Maar ik zeg dat nu zo makkelijk. En ik moet u ook zeggen dat ik bijzondere rust heb ervaren vanaf het eerste moment. En dat is geen grootspraak. Ik ben ook emotioneel geweest. Verschillende keren ook doordat de mensen die bij mij op zaal lagen. Dat ik eigenlijk voor mezelf dacht, ik ga hier lekker de hele week liggen en ik ga niet praten. Ik ga lekker rusten en ik ga alles bekijken hoe dat gaat. Nu ik zelf een keer in een ziekenhuisbed mag liggen, terwijl ik zoveel bij ziekenhuisbedden heb gezeten en bij sterfbedden. En ik dacht ik wil dit meemaken. Helemaal. Maar het vervelende was, althans tussen aanhalingstekens, dat er mensen waren die op een bepaald moment toch gaan vragen, wie bent u? Waar komt u vandaan? Wat doet u? Ik heb geprobeerd zo weinig mogelijk daarover te vertellen. Maar uiteindelijk kreeg ik een gesprek met een mevrouw. Die vroeg of ze even bij me kon komen zitten en haar verhaal deed. En ik geconfronteerd werd met een enorme nood. En deze vrouw ook vertelde dat wat ze nu aan mij vertelde, dat ze eigenlijk niet begreep dat ze dat deed, want ze had daar nooit over gepraat. En ze zegt, maar ik moet dat gewoon aan u vertellen, ik weet niet waarom. Ik vertrouw u, zei ze. En ik dacht, dan lig ik hier gewoon in bed, ik doe helemaal niks. Ik lees natuurlijk wel 's avonds in mijn Bijbel, dat had ze ook wel gezien. Enzovoort. En ik heb eigenlijk zo ontzettend veel voor die mevrouw kunnen betekenen en ook voor anderen. En wonderlijk eigenlijk dat God dwars door alles heen gewoon doorgaat en zegent. En daarom, die mevrouw, ik ben de naam even kwijt, de zendeling die hier stond, waar zit ze? Daar zit ze. Maaike. En ze zegt, ze begint dan met dat verhaal, het serieuze gedeelte, door te zeggen, ik heb helemaal niks bijzonders te vertellen en ik heb geen spectaculaire dingen te melden van het zendingsveld en allerlei geweldige dingen die zo horen bij. Ik dacht, mij dunkt, je hebt wel degelijk iets bijzonders verteld. Je hebt ontzettend iets groots verteld, namelijk dat je zei, God is trouw en hij zorgt voor ons, hij voorziet Steeds weer. En ik weet waar ik met al mijn vragen die leven terecht kan. Nou, dat is echt heel groot. Want daar gaat het in het leven wel om. Wij krijgen niet altijd klip en klaar een antwoord. En ik weet ook niet wat mij overkomt. Er is iets niet goed in mijn lijf. Ik heb allerlei onderzoeken en ik heb ze nog steeds. En vanmorgen toen stond ik hier en toen werd ik ook weer helemaal duizelig. Ik denk, nou, ik ga weer. Ik moest even gauw gaan zitten. Nou, dat gebeurt nog steeds. En misschien daarom hebben ze die stoel hier ook neergezet. Dus schrikt u niet als ik even ga zitten. Maar wees dan niet bezorgd. Alles is in zijn hand. En ik weet ook dat, ja, het kan ook zomaar afgelopen zijn. Mijn vader die is twee weken geleden begraven. En ik heb u wel eens wat verteld van dat ik een bijzondere vader heb gehad. En dat niet altijd in de positieve zin. Maar 4 jaar geleden heeft mijn vader gevraagd of ik de begrafenis wilde doen als hij zou overlijden. En ik heb dat 2 weken terug mogen doen. En ik ben zelf diep onder de indruk gekomen van het feit dat God dwars door het leven van mijn vader heen een enorm getuigenis heeft achtergelaten. Het wonderlijke is dat ik 2 dagen voordat hij stierf, bij toeval tussen aanhalingstekens in gesprek kwam met een broeder die vroeger heel veel met mijn vader heeft opgetrokken. En mij daar dingen vertelde die hij als vertrouwenspersoon van mijn vader aangehoord had, waarvan wij niemand van ons van af wist. En deze man die was helemaal niet van plan om te komen waar ik op dat moment was. Maar die vond een gesloten deur en die dacht, laat ik naar die en die met familie gaan. En toen kwamen we daar in gesprek en God heeft dat geleid. Heel eenvoudig. En toch zo groot. Nu, wij hebben een geweldig grote God. Ik hoorde nog even wat het thema of het jaarthema is. Wil iemand dat nog een keer noemen? God is altijd groter. Nou, ik heb daar helemaal niet aan gedacht hoor, aan dat jaarthema. Maar daar gaat het vanmorgen wel over. En ik denk, ook dat jaarthema is er niet zomaar gekomen. Ook dat hebben we niet zomaar gekozen. En u wordt er misschien wekelijks bij bepaald bij dat thema. Maar God zal het nodig achten om te zeggen dat hij altijd groter is. En zeker als ik zo een beetje hoor van uw omstandigheden. Ik lees allereerst uit Deuteronomium 32. De eerste versen. Waar de Heere God bij monden van Mozes heeft gesproken en het heeft laten optekenen in zijn woord. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken, laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer of mijn woord neerdruppelen als regen. Nou, ik bid dat vanmorgen ook zo zal zijn. Laat mijn woorden stromen als dauw, als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. En dat is mijn bedoeling. En dat is ook uw bedoeling met de keuze van dat thema. Dan ga ik naar 1 Koningen 17. Herstel 16. Nee, toch 17. Sorry. Ik praat soms een beetje dubbel. Of in de verkeerde volgorde, maar dat heeft allemaal met dat gekke lijf te maken voor mij. Daar vinden we de geschiedenis van Elia. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab de koning van Israël, zo waar de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, of die ik dien, er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem, ga van hier weg, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. En verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen water in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem, sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Tot zover het schriftgedeelte. Wie is God behalve onze Heer? Bekend lied. De hoofdstukken 17 tot en met 19, die geven een beschrijving van een reeks van gebeurtenissen waarin de profeet Elia centraal staat. Het gaat in de eerste plaats niet om Elia. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat om de eerste plaats, als we dit hoofdstuk gelezen hebben, om de vraag, wie is de machtigste? Wie is de grootste, zo u wilt? Baal of de God van het verbond, Yahweh? Wie is de machtigste, wie is de grootste? Want Elia die spreekt Achab aan, de koning van Israël. Als we dit zien in die eerste verse van dat hoofdstuk 17, dan zie je dat daar als het ware een confrontatie plaatsvindt tussen Achab en Elia. En beide vertegenwoordigen iemand. Namelijk, Elia vertegenwoordigt God als profeet. God de levende. De grootste. En Achab vertegenwoordigt Baal. De dode. En dat wil ik duidelijk zeggen. Baal, een dode afgod. Met weliswaar een levende, tussen aanhalingstekens, achter zich. Of iemand die gebruik maakt van de Baal, van de afgoden, namelijk de duivel, de boze. Baal, dat betekent nota bene Heer. En hij is, als het ware wordt hij voorgesteld en werd hij gediend als Heer in verband met de God met een kleine letter van rust. Dat klinkt goed. De God van de vruchtbaarheid. De God van de zon en van de regen. De God van de stad, van de steden, van de mensenbouwsels, van burchten, van uitstraling, van kracht. De God van de woningen waar je terecht kunt. De God zelfs die in verband gebracht wordt met genezing. Baal doortrok het leven van Ahab en Izebel, zijn vrouw, en doortrok indirect de maatschappij, het volk Israël in die dagen. Ahab was een overtreder van de God van Israël, ten aanzien van de God van Israël. Hij overtrad het eerste gebod door andere goden naast God te eren. Hij vertrad het woord van God en alle aanwijzingen die ook hij, waarvan ook hij wist dat hij ze niet moest doen. Maar hij had een buitenlandse vrouw. Nou, me keert er niks aan een buitenlandse vrouw. Maar hij had een vrouw uit Sidon getrouwd. Izebel. Zelfs haar naam spreekt van de Baal. Een zeer goddeloze vrouw. Ahab, die herbouwde bijvoorbeeld ook Jericho. Onder zijn toelating werd dat gedaan, met alle gevolgen van dien. Jericho, zo lezen we in het hoofdstuk daarvoor, wordt herbouwd door Hiel uit Bethel. En Hiel, zijn naam betekent God leeft. Elk woord in de Bijbel, elke naam die genoemd wordt, heeft iets te zeggen, broeders en zusters. Hiel uit Bethel. Uit het huis van God, nota bene. Zijn naam betekent God leeft. Maar in zijn leven was niets meer te bespeuren van de levende God. In zijn leven was niets te bespeuren van het gaan in het huis des Heren of in het leven in gemeenschap met de Heere God. Nee, hij herbouwde Jericho en dat ging ten koste van zijn oudste zoon en zijn jongste zoon. Precies zoals God het in de dagen van Jozua had gezegd en gemeld, dat als iemand Jericho zou herbouwen, dan zou bij de bouw van de muur de zoon, de oudste, sterven en bij het aanbrengen van de poorten de jongste. En dat gebeurde letterlijk. En Ahab is daarvan getuige geweest. Maar alles wordt in de wind geslagen. Er wordt niet geluisterd naar God. Nee, Ahab diende de Baal. Dat Baal een dode god is, en dat wil ik onderstrepen, want laten we dit begrijpen, broeders en zusters, dat die dode god, tussen aanhalingstekens, aan de ene kant springlevend is. De Satan gaat rond als een briesende leeuw, schrijft Petrus, zoekend wie hij kan verslinden. En dat wil zeggen, dat wordt geschreven aan gelovige mensen, aan kinderen Gods. Dat hij dus bezig is om te zoeken wie hij kan verslinden. Dat wil zeggen waar hij het geloofsleven of de relatie met God kapot kan maken. Daarin is hij springlevend. Paulus schrijft aan de Korintiërs dat hij zich voordoet als een engel des lichts. Dat je het bijna niet kan onderscheiden of het nou van God is of dat het nou van de Satan is. Maar dat hij zich voordoet als iemand die gezonden wordt door God. Zo listig is de Satan. En hij gebruikt daarvoor in de dagen van Paulus, waar hij schrijft aan de Korintiërs, dat er schijnapostelen zijn. Het zijn gezondenen, maar het zijn ten diepste geen gezondenen door de Heere, maar zij doen zich voor als gezondenen van de Heere. En zij verkondigen dingen in de gemeente. Maar de Satan zit erachter om verderf te zaaien. Want alles wat hij doet is alleen maar leugen, is alleen maar bedrog is alleen maar om dingen stuk te maken, om wanorde te scheppen, enzovoort, enzovoort. Toen Elia later op de Karmel stond, en daar met die 600 Baal-priesters, en het offer daar gebracht zou worden, een stier op een altaar, toen hebben die Baal-priesters zich enorm uitgesloofd, en moeten zij eigenlijk uiteindelijk zeggen, hij hoort ons niet. Hij laat ons staan. En dat is kenmerkend voor Baal. Maar wij zouden net zo goed een klein beetje in de verleiding kunnen stappen, of door de problemen en de moeite, dat ook wij ons gaan afvragen als we geen antwoord krijgen of God nog wel naar ons hoort. Of hij ons überhaupt ziet. Of hij acht slaat op de vragen die wij stellen. Het greep mij aan dat een van de broeders hier bad. Heere God, wilt u alstublieft iets duidelijks zeggen? En dat kennen we allemaal. En op een of andere manier is het goed dat God ons door de nood ertoe beweegt en aanzet om hem juist te zoeken. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Want dat is wat God wil, dat wij hem zoeken. Maar als God geen antwoord geeft, dan moeten we niet wanhopen. En dan kan ik dat tegen u zeggen. En dan kunnen wij dat met elkaar, wij zullen dat allemaal beamen. Ik beaam dat net zo goed als u. En ik wil ook helemaal niet groot spreken over mijn geloof, over mijn getuigenis. Nee, integendeel. Ik voel me net als u, iemand die alleen op elk ogenblik in zijn leven alleen maar kan steunen op de Heere. En ik ben dankbaar dat de omstandigheden en de moeilijkheden mij steeds weer naar hem toe trekken. Maar wat is het moeilijk als je geen antwoord krijgt? Dat is echt moeilijk. Maar ik wil niet nalaten, en daar was ik van de week steeds mee bezig, ook in de aanloop naar deze dienst. En gisteravond sprak ik er nog met mijn vrouw over. Ik zeg, oh Rita, wat hebben we een geweldig grote God. En ik weiger om te stoppen om dat te proclameren. Want God is zo groot. In de allerkleinste dingen. Wat is God groot dat ik in een ziekenhuis kan liggen. Dat er zorg is. Dat er verplegers zijn. Dat er doktoren zijn. Het is onvoorstelbaar, broeders en zusters. Wat is God groot in zijn zorg en in zijn liefde. Die het naar je toe krijgt van allerlei broeders en zusters uit het hele land. Ook hier uit uw midden. Geweldig is dat. En dat gaat van kaarten tot fruitmanden en weet ik het allemaal niet. Broeders die zich beschikbaar stellen om mij te rijden. Ik voel me net de minister van Binnenlandse Zaken. Ik heb ook een chauffeur bij me. En die heb heerlijk gereden en ik kon lekker ernaast zitten. Allemaal zegeningen. God, u bent zo groot. En ik weiger om te stoppen om te spreken dat God altijd groter is dan welke nood of vraag of moeite ook. Want hij is groter. Ongeacht of hij antwoordt, ongeacht of hij ons laat wachten, soms zo lang laat wachten tot het water ons aan de lippen staat en we denken, nou zink ik weg of hier kom ik nooit meer uit, dat je het uitroept met Psalm 55. O, had ik maar vleugels zoals een duif, dan zou ik wegvliegen en ik zou een schuilplaats zoeken, een veilig heenkomen zoeken in de woestijn. Maar ja, we hebben geen vleugels. En wij kunnen niet zomaar de dingen achter ons laten. Nee, wij kunnen alleen maar, en dat is wat God ons telkens weer op het hart bindt, wij kunnen het alleen maar, nee, wij kunnen het vooral bij hem neerleggen. En dat is zo geweldig. God is groot. Nee, Baal is niets. Die is gewoon helemaal niks. Want weet u, de Heere God die zei van... toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidde hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van Baal aan en zeiden, Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Ja, weet gek, dat hadden we van tevoren kunnen vertellen, toch? De Heere God die heeft gezegd in Psalm 115, onze God is in de hemel. En hij doet al wat hem behaagt, laten we dat niet vergeten. Wat God doet, zo zegt een oud lied, dat is wel gedaan. En God gaat door, broeders en zusters. Al zien wij het niet, dan mogen we zeggen, Heere God, dank u dat u het wel ziet. Heere God, als ik moet wachten, u wacht het juiste moment af. Enzovoort, enzovoort. Onze God is in de hemel. Hun afgoden zijn zilver en goud en werk van menshanden. Ze hebben wel een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. En ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben een neus en ruiken niet. Hun handen, maar ze tasten niet. Hun voeten, maar ze gaan niet. Zij geven geen geluid met hun keel. Dat is wat God erover zegt. Amen. Klaar. Heere God, ik ben het met u eens. U bent een levende God. En deze afgoderij, broeders en zusters, waar Achab zich in begeven, typeert de hele regeerperiode van Achab. En dan is daar ineens Elia en zijn naam betekent Yahweh is God. Met andere woorden, God ging de confrontatie aan met Baal. Zoals Elia de confrontatie aanging met Achab. Achab die de Baal vertegenwoordigde. Elia die God vertegenwoordigde. En ze stonden als het ware recht tegenover elkaar. God was de God, de levende God van Elia. En in diens naam sprak hij. Zijn naam illustreert als het ware de boodschap die God uitdraagt. En die Elia in Gods naam uitdraagt. De profeten Elia en Elisa die hebben enorm veel wonderen en tekenen mogen doen en mogen beleven in hun dagen. En dat getuigde van hun goddelijke zending. Net zoals later de Heer Jezus kwam en men kon spreken over iemand die zichtbaar werd dat God als het ware liet zien dat hij de Messias was, doordat hij tekenen en wonderen deed. Dat denken we straks ook weer aan met de Pinksterdag. Want dat vinden we in Handelingen 2. Elia's aankondiging is niet zomaar iets wat hij zelf verzonnen heeft, dat er geen dauw en geen regen zou vallen. Nee, dat is gebaseerd op het woord van God. Hij was niet een zendeling van zichzelf, maar hij werd door God gezonden. En de enige verantwoordelijkheid die Elia had, was dat hij de woorden van God citeerde. En dat hij in naam van de Heere God sprak. En niet een eigen idee wat zomaar uit de lucht zou komen vallen. Nee, Elia die heeft gebeden, zo lezen we in Jacobus 5. Elia was slechts een mens zoals u en ik. En hij bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. Elia die sprak met God over zijn woord en over dat wat hij zou doen wanneer het volk zou afwijken en andere goden achterna zou lopen. Want God had eenvoudig gezegd dat er dan geen regen meer zou vallen. Dat de hemel zou toegesloten worden. En daarom was alles gebaseerd op dat woord van God. Het blijkt om een tuchtmaatregel te gaan van God. En let wel, als God tuchtigt, dan doet hij dat uit liefde. Want wie hij lief heeft, tuchtig de Heere. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Dat doet hij ook naar ons toe. Maar dat deed hij ook naar zijn eigen geliefd volk toe. Zijn geliefde volk. En opmerkelijk is dat er geen reactie van Ahab komt. Nadat Elia zegt dat er geen regen en geen dauw zal zijn. En dan vertrekt Elia weer. En Ahab reageert niet. Maar van binnen bij Ahab is er wel iets gebeurd. Want het blijkt dat hij later zocht naar Elia. Ahab is zeker dat uitkwam wat Elia aangekondigd had. Was hij op wraak uit. En hij had het echt niet goed voor met Elia. We lezen: zo waar de Heere uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn Heer Ahab niet naar u heeft laten zoeken. He? Daar zie je weer de macht van de boze. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En hij zei, hij is er niet. Dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat men u niet kon vinden. En nu zegt gij, ga heen, zegt het uw Heer, Elia is er. En toen was hij er ineens, om naar de berg Karmel te gaan. En Ahab kon niets doen. Elia was daar weer. En wie kan hem tegenhouden? Wie kan God tegenhouden? Niemand. Gods grootheid in de geschiedenis wordt zo geweldig zichtbaar wanneer Elia daar uiteindelijk bij die beek Krit zit. Ik vind het zo geweldig om te lezen dat God tegen hem zegt: ga weg van hier, keer u naar het oosten en één, verberg u bij de beek Krit. Met andere woorden, ik heb een schuilplaats. En neemt u dan even de tekst van de Heer Jezus erbij, uit Matthäus 6, waar staat, als het gaat over bezorgdheid, want ik ben het ook niet helemaal eens met, Wijnand, die is ook weggekropen. Waar is Wijnand? Oh, daar. Dat vrouwen, ja, ik begrijp me wel natuurlijk, maar dat vrouwen veel bezorgder zijn, nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat mannen het veel beter kunnen verbloemen. He, die doen net of ze, wij kunnen dat wel aan. Maar vergis u niet hoor, vergis u niet. Maar dan gaat het over dat gedeelte over bezorgdheid. En dan zegt de Heer Jezus: uw Vader, uw hemelse Vader, weet wat u nodig hebt. En die zin, al zou u niets aan deze morgen hebben, dan zou ik u willen vragen, sla dit in uw hoofd op en nog meer in uw hart. Ga straks van hier en leef vanuit die wetenschap dat uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt in dit leven. Wat onze zendelingen nodig heeft. Hij weet dat. Hij weet dat. En dat vinden we eigenlijk terug bij Elia. God zegt: verberg u daar. Met andere woorden, ik wijs je een schuilplaats waar je in de luwte kan zitten en de storm over je heen kan laten. Ik neem je even apart bij mij. Je kunt je bij mij verbergen. Je kunt bij mij schuilen. U bent mijn schuilplaats, Heer. En dan vervolgens, dan toont God zijn geweldige macht door te zeggen dat hij zich bij die beek Krit mag neerzetten. Met andere woorden, God zegt: ik heb een beek. Ik heb een schuilplaats. Ik heb een beek. Ik weet wat je nodig hebt, Elia. En daar houdt het niet meer op. Ik heb raven. Ik heb raven. Nou, die beesten, die, 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 dat mag ik dan zeggen, die vreten alles op wat ze kunnen vinden. En die schrikken er niet voor terug om kadavers van het wegdek af te pikken. U ziet ze vast wel eens, hè? Die zwarte raven. Daar is niets veilig voor. Ze zijn hele intelligente beesten. En deze beesten die gaan volledig tegen hun natuur in. Zegt God, ik heb raven. En waarom koos hij nou? Hij koos raven, notabene. Wie kiest er nou raven uit om iets te brengen? Je zou eerder zeggen een postduif of zo. Dan ben je het aan zijn pootje of zoiets en dan kan je brood en vlees. Maar hij kiest raven uit. God, wat bent u groot. In alles is een proclamatie dat God groot is. Dat God groter is als welke natuur van een of ander dier ook. Dat God groter is dan de droogte die op dat moment in het land Israël om zich heen grijpt. Want God zegt, ik heb een beek. En daar kun je uit drinken, Elia. En ik heb raven, en ik heb brood, en ik heb vlees. Elke morgen en elke avond. Ga daar maar zitten. Verberg je maar bij mij. Want ik weet wat je nodig hebt. En hij brengt het. En op een bepaald moment dan stopt het. Dan droogt de beek op. En ik kan me zo voorstellen dat Elia volledig in de war geraakt is. Want hij dacht, hij zag steeds dat beekje, dat stroompje maar kleiner worden. Maar we lezen trouwens helemaal niet van Elia. Dat hij enigszins in de zorg zit. Hij geniet blijkbaar van de grootheid van God. Hij zegt eigenlijk voortdurend bij zichzelf. Nou, ik kan het niet. Ik heb geen water. Ik heb geen vlees. Ik heb geen brood. Ik kom zoveel tekort, maar u hebt alles. U weet wat ik nodig heb en ik breng het bij je. En daar is hij in alle rust over. Zolang het duurt. En dan stopt die beek. En ik kan me voorstellen dat hij daarnaar kijkt en denkt van nou, nog een dag. Het wordt steeds minder. Hoe moet dat morgen? Als ik geen water heb, nou dat hou je geen 7 dagen vol. Maar daar lezen we niets van. God komt op het juiste moment, op het laatste moment, zoals vanmorgen ook even gezegd werd, kwam God weer naar hem toe, toen de beek opgedroogd was. En hij zei, ik heb een weduwe. Ik heb een weduwe in het land van Sidon, in Sarfat. Notabene waar Izebel vandaan kwam. Die Sidonische vrouw. Een dienares van de Baal. En God die zegt, en zet daar een vrouw tegenover, een weduwe die eigenlijk van zichzelf helemaal niets had. En waar je eigenlijk niets van kon verwachten. Maar God kiest in zijn grootheid een zwakke, alleenstaande vrouw uit. Die al haar inspanningen moest leveren om te kunnen zorgen voor haar zoon. En dan nota bene, dat is denk ik de humor van God, in het land van de Sidoniërs. Een heidense vrouw. Want die Izebel kwam daar vandaan en die vernachelde de zaak daar in Israël. Samen met haar man. En trokken het volk naar beneden. En God die zegt van, ik heb daar een weduwe. Ik weet wat je nodig hebt, Elia. En ik ga voor jou zorgen in een land waarvan je niets kan verwachten. En het is dat God laat zien, ik ben machtiger dan Baal. Ik ben machtiger dan Izebel. Ik ben machtiger dan de Satan. Ik ben machtiger dan zelfs alle zonden en afdwalingen van het volk. Ik ben machtiger dan koning Ahab die denkt dat hij het bij het rechte eind heeft. Elia, ik weet wat je nodig hebt. En ik verheerlijk mij door een eenvoudige weduwnaar uit te kiezen om te voorzien in dat wat jij nodig hebt. Hoe is het mogelijk, hè? Dat is God. Dat is onze hemelse Vader. Als u straks van hier gaat, vergeet het niet. Ik zeg het nog een keer. Uw Vader weet wat u nodig hebt. Schrijft Paulus niet aan de Filippenzen dat God in al hun behoeften rijkelijk zou voorzien? En dan gaat het niet om aardse goederen hoor. Nee, er staat het allerbelangrijkste. In al uw behoeften rijkelijk voorzien in Christus. In Christus. En dat is de Heere God. Dat is de Heere Jezus. Die daar waar niets is, waar gebrek is, overvloed kan geven. En weet u, die overvloed die is ons deel. Dus laten we niet wanhopen, broeders en zusters. Alle dingen die ons in het leven kunnen overkomen. Wat mensen in de wereld overkomt, dat kan ook ons overkomen. Weet je, als je daar ineens in je ziekenhuisbed ligt, dan denk je van, hoe kan dit nou gebeuren? Daar heb ik me wel afgevraagd. Ik denk, wat is er met mij? Ik denk, nou, ik zal wel te hard gewerkt hebben. Ik zal wel een soort burn-out hebben. En daar moest ik toch wel over nadenken. Ik denk, ja, de afgelopen 15 jaar hebben we eigenlijk nooit geen tijd van ontspanning genomen. Altijd maar door. En in mijn hoofd, dan wil ik dat wel. Maar je staat er helemaal niet bij stil dat God dat helemaal niet wil. Dat je roofbouw pleegt. Nou ja, ik weet niet of het daarvan is, maar in ieder geval, dat heb ik voor mezelf. Maar Heere God, wilt u mij helpen om anders met mijn tijd om te gaan? Want het is niet normaal als je 's morgens al om 6:30 achter je computer gaat zitten en 's avonds om 11:00 de knopje uitdoet. En een beetje tussendoor lopen. Dus ik denk, nou, die dokters die zullen wel denken, nou, daar heb je weer zo'n manager. Of zo'n, ze wisten inmiddels ook, ik heb dat niet verteld, maar ze wisten dat ik ook voorganger was. En dat we ook mensen opvangen, dat hadden ze waarschijnlijk van iemand anders gehoord, ik weet het niet. Maar toen zeg ik, nou, ik heb zeker een burn-out. Maar de cardioloog zei, nee hoor, u hebt absoluut geen burn-out, want dan zou u hier niet zo zitten en dan zou ik niet zo met u kunnen praten. Ik dacht, nou jammer. Dus ik dacht, ik probeer het bij de neuroloog nog een keer. Ik zeg, stopt u nou maar met al die onderzoeken, want ze hebben van alles op mijn hoofd geplakt. Ik zou u het plaatje kunnen laten zien, dan krijg je zo'n kap op met allemaal stekkers eraan, weet ik het. En dan heb ik daar maar een foto van, een selfie, de eerste selfie in mijn leven. Dus mijn dochters die vroegen van, hoe is het gegaan? Ik zei, nou, goed hoor. Ik zeg, het ziet er een beetje anders uit. Maar schrik niet van de foto. Ik zeg, maar het komt allemaal goed. Dus, ik leek als een soort alien of zo, zeggen we. Maar in ieder geval, toen zegt die neuroloog, hij zegt, ja, maar zo makkelijk komt u niet af. Ik zei, nou, maar ik zeg, maar het is, stop er nou maar mee. Ik zeg, ik heb waarschijnlijk een burn-out. Ik zeg, dat denkt u toch ook wel? Hij zegt, nee meneer, zegt hij. Hij zegt, dat hebt u niet. Ik zeg, hoe weet u dat nou? Hij zegt, dat kan niet, want dan zou u heel anders zijn. Maar ja, afijn, wat het ook is. Ik voel het ook niet hoor, zozeer, want ik ben niet depressief of zo. De Heere geeft zoveel rust en vrede en ik kan gewoon dingen doen. Alleen, het gaat soms een keer verkeerd. En dan denk ik, ja, weet u, God weet wat we nodig hebben. En het kan ook zijn, hè, dat niet iedereen wordt oud. En ik vind dat wij als kinderen van God, dat we daar echt met wat meer vertrouwen in onze hemelse Vader mee om moeten gaan. En dat meen ik echt oprecht. Waarom? Omdat God groter is als wat ook. En Hij weet wat wij nodig hebben en wat nodig is. Dat geldt voor mijn vrouw, dat geldt voor mij, dat geldt voor ons allemaal. En het is intens verdrietig als je iemand moet loslaten en zeker als je iemand op jonge leeftijd verliest. En het kan je jaren van verdriet opleveren. Maar toch denk ik dat wij als kind van God moeten wij nuchterder worden. En moeten wij gewoon naar de Here blijven kijken en dat als het ware proclameren. Gewoon zeggen, Heere God, dank u wel. Ik heb het totaal niet in de hand, maar u wel. Neem hem op zijn woord. Vertrouw op hem. En broeders en zusters, ik hoop zo van harte dat ik u niet met onrust opgezadeld heb, maar dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. En deze gemeente, nou, daar bouw je vanaf 97 toch wel een beetje een band mee op. Hè? Ik voel me zo één ook met deze gemeente. En het gaat maar om mijn hart als ik hoor van de zorgen en de moeite die er zijn. Maar het is ook zo goed om tegen u te zeggen dat God weet wat u nodig hebt. En dat vertrouwen gaan we gewoon vandaag naar huis. En dan gaan we morgen, als de Heer het ons geeft, een nieuwe dag in. En daar waar al die leegtes zijn en al die vragen, we hebben het bij hem neergelegd. Heere God, u bent groter dan welke vraag of probleem. En als u besluit om iets niet te geven, we zullen even moeten slikken. Maar laat het dan niet zo zijn dat je denkt van God voorziet niet, of hij is groot, hij is kleiner, of hij kan dit niet aan. Dat is niet zo. Dat zijn leugens van de Satan. En met die geestelijke strijd hebben u en ik te maken. Hij valt ons aan, elke dag. Hij is altijd wakker, dag en nacht. En als hij een mogelijkheid vindt of ziet om u of mij te treffen, dan doet hij het. Dan doet hij het. Omdat hij ons geloofsleven onderuit wil halen. En hij wil laten denken dat God onbetrouwbaar is. Of niet hoort zoals Baal hoort. Of niet hoort. Broeders en zusters, mag God u rijkelijk zegenen. We gaan zingen. De Heer, hij is de herder die mij leidt. En ik vertrouw alleen op u. Dat zijn de zinnen die steeds terugkomen. En beleid dat met je hele hart. Met welk verdriet of welke pijn of welke vraag of worsteling u ook zit. Weet dat de regen van Gods woord, waar we mee begonnen zijn, als een zachte regen, of laat ik het zo zeggen, als zegen op u mag neerdalen en je hart en gedachten daarmee mag vervullen. En dan komt de vrucht vanzelf.